nieuwe aflevering van Leven zonder Stress. Eentje waar ik al een tijdje naar uitkijk. Want ik ga in gesprek met René van Kolm. Ik was eerder te gast in jouw podcast, Van Verslaving naar Vrijheid.
Die trouwens vandaag live.
Oh, vandaag?
Ja.
Nou, ja. Leuk. Ik ben heel benieuwd wat je ervan gemaakt hebt.
Ja.
Want we hadden het over mijn koopverslaving.
Klopt.
Ja, maar heb je hem nog teruggeluisterd of bekeken?
Stukken, ja, ja.
En?
En over, ja.
Hoe kom ik over?
Nou, dat ga je straks wel merken.
Oeh.
Nee, dat is heel waardevol.
Ja?
Mooi.
Oké, ja. Fijn.
Ook over je jeugd, je vader en je burn-out. Ja. En, ja.
Nou, die vader, daar gaan we het later straks ook nog over hebben. Want je hebt een beroemde vader waar ik als jonge jongen voor gekluisterd aan de tv zat. Simon van Kolm, je bent een van zijn twee zoons, hè?
Klopt.
René van Kolm. Op een zonnige dag vanuit Zandvoort via de N201 naar Vinkeveen gereden. Ben je met de motor of met de auto?
Met de auto.
Ja?
Ja.
Je rijdt motor ook, toch? Of niet?
Nee.
Het leek me wel echt wat voor jou als adrenaline junkie.
Ja, dat is toch een ander soort tak van sport.
Motoren. Ja, niks voor jou?
Ja, nee, niks voor mij. Nee, nee.
Oké. Okay. Goed nieuws.
Dat klinkt natuurlijk gek als ik zeg dat vind ik te gevaarlijk. Oh, met mijn levensstijl.
Ja, weet je wat je allemaal gedaan hebt.
Ja, ja.
Nou ja, maar dat had je dan zelf nog een beetje in de hand. Alhoewel een verslaving je natuurlijk overneemt. Maar ja. Automobilisten en motorrijders, dat schijnt ook niet zo'n goede combi te zijn. Hey, maar goed nieuws, we gaan het niet veel over Doe Maar hebben. Waar jij drummer was en ik op de basisschool trots alle buttons en cassettebandjes van had en moest hebben. Ja. Want in heel veel andere podcasts komt het altijd maar op Doe Maar neer. En hoe was dat? En met die fans, weet je daar nooit, daar word je wel een beetje moe van toch steeds daarover praten.
Ja, heel kort antwoord, ja.
Ja, nou mooi. Je hebt er al heel vaak over gehad en er zijn veel andere zaken interessant aan jou. Voordat we jouw leven induiken heb ik hier 4 stellingen over verslavingen.
Ja.
En eens een format.
Ben benieuwd.
Jij noemt ze een spiritueel probleem.
Ja.
Kun je dat eens een beetje duiden?
Oké, nou dan gaan we toch wel gelijk de diepte in, Patrick.
Graag.
Ja, ja, ja. En nog even een klein stapje terug. Ik ben natuurlijk wel heel dankbaar voor alles wat ik heb meegemaakt met Doe Maar.
Nee, dus
dat staat buiten kijf.
Maar ik vind het ook, weet je, ik zeg dat ook omdat ik het zelf ook waarloos ben. Als iedereen die waar ik de gast ben in de podcast, maar vertel eens, hoe was dat dan bij de landelijke radio?
Ja.
Er is nog zoveel meer waar ik over wil praten.
Precies, ja, dat.
Ja, ja. Dus dat lijkt me bij jou ook het geval. Ja. Ja.
Nou, terug naar jouw vraag. Ja, ik zie verslaving als een spiritueel probleem. Hè. Sowieso is de wetenschap niet eenduidig als het gaat om wat het nou eigenlijk is. De een zegt het is een copingstijl, de ander zegt het is een hersenziekte. Maar iemand anders zegt weer wat anders. Hè. Gerelateerd aan trauma. Gabor Maté, een bekende, nou, die noemt alles dat soort problematiek als trauma. En ik, nou ja, wat mij enorm geholpen heeft, is het 12-stappenprogramma. Hè. En het 12-stappenprogramma is eigenlijk een spirituele aanpak die werkt.
Maar waarom spiritueel?
Nou, omdat het, ja, nou ja, dat noem ik spiritueel, omdat het gaat over verbinding, zelfreflectie, een hogere macht, hè, het goddelijke. Dat vind ik allemaal vrij spirituele elementen. En overgave, naar jezelf kijken, je ook aan iets overgeven wat groter is dan jezelf.
Kortom, die mensen die verslaafd zijn, zijn van God los en willen God weer in hun leven?
Nou, het is te kort. Ja, het goddelijke. Je kan ook zeggen, voor mij, als je in de verslaving zit, leef je in de duisternis. Hè? En in mindere of meerdere mate leef je vaak in isolement, leef je in ongelukkigheid. In ieder geval niet de hele tijd natuurlijk, maar het heeft zijn prijskaartje. En de andere kant is altijd licht, liefde en verbinding. Ja, dat zijn spirituele elementen. Daarom vind ik het een spirituele aandoening die ook een spirituele oplossing daarin behoeft. He, het feit dat er geen, bijvoorbeeld, er is geen medicatie voor verslaving.
Ja, ik geloof wel, als mensen bier drinken, dan kun je een pilletje slikken, waardoor bier ineens heel goor wordt of zo. Hè?
Dat is wel refusal en nog meer van dat soort middelen. Dat zijn middelen, als je dan zou gebruiken, dan word je heel erg ziek. Maar het is natuurlijk geen
oplossing
voor een verslaving. Nee. Hè? Dus er zijn natuurlijk andere ziektes die je kan hebben. Nou, dan neem je medicatie en dan gaat die ziekte over. Dat bestaat hier niet mee.
Nee. Oké, nummer 2. Je zegt ook verslaving is een familieziekte.
Ja.
En daar kom jij aan de hoek kijken, want je bent ook familiecounselor.
Ja, ja.
Kun je dat eens even duiden? De hele familie is ziek doordat één verslaafde de hele dag drinkt, snuift, wat dan ook?
Nou, de hele familie is niet ziek, maar laat ik het zo zeggen, wordt aangestoken door de energie, de problemen, de gevolgen van diegene die dat probleem heeft. Hè. Dus ik zag laatst weer iemand vertellen van de geest van de verslaving, laten we hem even zo noemen, neemt niet alleen die ene persoon mee, maar het hele huis. Hè. Dus de hele relatie, het gezin, de familie, de kinderen. Nou, het strekt vaak nog verder ook op de omgeving, de werkvloer.
Ja.
Ja. Dus in die zin zie je dat verslaving heb je nooit alleen. Hè? Dus de directe omgeving, partners of naasten hebben daar ook dan mee te maken.
En een verslaving wordt ook in stand gehouden door de omgeving, ja, heb ik jou horen zeggen.
Klopt. Nou ja, heel veel.
Jouw moeder ging zelfs drugs voor je halen.
Ja. Ja, ja, ja. Ja.
Maar subtieler, hoe houden wij omgeving de verslaving in stand bij de verslaafde?
Nou ja, vaak is dat met heel veel liefde, goed bedoelde adviezen en eigenlijk redden, helpen. En, maar daarmee ben je heel erg aan het pappen en nat houden vaak. Hè. Dus het is wat je ziet, dat is natuurlijk niet overal zo, maar wat je vaak ziet is dat mensen vanuit heel veel liefde en heel veel betrokkenheid natuurlijk iemand willen helpen. Logisch, maar hartstikke mooi. Maar daar doen wat ze dan vaak doen. Is daardoor allerlei korte termijn problemen oplossen. Dus iemand kan zijn huur niet betalen. Ik ga de huur betalen. Ik heb geen boodschap. Ik ga boodschappen geven. Ik ga dingen voor diegene oplossen, waardoor je eigenlijk die verantwoordelijkheid weghaalt. Ja. En het probleem dus kan blijven doorgaan.
We gaan het straks uitgebreid over onze vaders hebben. Maar om toch even, ik noemde jouw moeder al, dan zeg ik ook even iets over mijn moeder. Die is sinds haar 13e verslaafd aan tabak. Ze is nu 75. Paft nog steeds het ene naar het andere sigaretje. Nou, dat is een beetje geaccepteerd. Maar mijn vader rijdt trouw met haar iedere week naar Duitsland om die pakjes tabak daar te gaan halen. Maar langs de andere kant is mijn moeder ook een keer 3 dagen gestopt met roken. Toen wilde ze de bed niet meer uitkomen. Het lijkt een soort duivelse keuze. Waar doe je goed aan?
Ja?
Want je wil ook niet dat je moeder als een soort kasplantje zegt, ik kom niet meer uit bed.
Nee, maar waarschijnlijk heeft ze dan... He, dus dat, bij sommige mensen kan dat zo heftig zijn, zelfs een tabaksverslaving. En dan heeft ze dus hulp en ondersteuning nodig. Het hele ding met verslaving is dat je er vaak niet alleen, en zo niet bijna altijd, niet alleen uitkomt. Dus wat je moeder nodig heeft is niet een ritje naar Duitsland, maar professionele hulp. Zo kijk ik ernaar dan. Hè?
Maar als het niet wil?
Ja, als het niet wil, dat kan natuurlijk ook. Ja, dan ja. Dan is het, dat is natuurlijk altijd het dilemma. Wat betekent dat dan? Als iemand niet wil veranderen, ja, blijf je er dan bij? Of ga je zeggen, nou ja, maar ik wil dit niet in mijn leven.
Ja.
Dus dat is dan de naaste, die mag ook een keuze maken.
Het lijkt zo onschuldig, hè? Mijn moeder denkt, ja, die heeft nog dat sigaretje in de leven en de Candy Crush op de iPad. Dat kan je er niet ook nog afpakken.
Nee. Maar
tussentijd heeft ze wel rokersbenen en kan ze bijna niet meer lopen.
Nou ja, voor mij, kijk, het is niet, voor mij moet helemaal niks, hè? Nee. Ik vind het allemaal goed. Iedereen moet doen wat hij wil. Maar... alleen alles heeft wel een, hè, dus dat noemen we karma. Nou, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Alles heeft een gevolg, alles heeft een reactie. Ja, dus het gevolg is dat, nou ja, dat je er wel ziek van wordt en dat je er beroerd van wordt en dat je wereld kleiner wordt. Ja, dan moet je zijn moeder zelf en haar man bekijken wat dat dan is.
Nummer 3, we komen hier zo nog even op terug. Verslaving is vooral ook egoïsme. Zeg jij ook ergens. Mm-hmm. Het is een hele egoïstische manier van zijn. Hè?
Ja.
Het draait allemaal om jou eigenlijk.
Ja.
Is de verslaving dan eigenlijk de verslaving aan dat ego? En wordt dat uit dat zich in middelengebruik? Of is het andersom? Roept het ego om dat middel?
Ja, dat is een interessante vraag. Daar moeten we straks dan maar dieper op ingaan. Maar nou ja, kijk, op het moment dat je in een verslaving terechtkomt, of laten we zo zeggen, dat de geest van verslaving, of de demon van verslaving, hoe we het ook willen noemen, ik plaats het altijd een beetje buiten de persoon. Ik geloof niet in de verslaafde, maar wel in de verslaving. Nou, dat kan iemand te pakken nemen. En als hij het te pakken heeft, ja, dan bepaalt hij alles. He, dan, dat is wel egoïsme. En dan herken ik dat bij mezelf ook. En bij, ik zie natuurlijk bij andere mensen die ik help ook. He, van, ja, het gaat vooral om ik. He, mijn vrouw noemt het de ziekte van ik. Het is ik wil dit, ik wil dat niet. Ik bepaal het. Het begint allemaal met ik. Het gaat niet om ons, wij en de rest van de wereld.
De rest telt niet.
Nou ja, minder of soms helemaal niet. Hè? Dus, en dat is natuurlijk, kijk, alles wat ik nu zeg klinkt allemaal heel zwart-wit. Zo zwart-wit is het niet. Maar je ziet gewoon dat verslaving, het is ook een zelfobsessie. Het is een obsessief gedrag met een middel of met een gedrag wat heel erg zelfbepalend is. Wat jou eigenlijk overneemt, jouw denken, doelen, doen en voelen en handelen wordt bepaald door die verslaving.
Nou.
Dus in die zin is het zeker een egoïstische aandoening.
Ja. Nou, dan hebben ze volgens mij alle... Ik zei dat ik er 4 had.
Nou, mooi, dan ga ik weer naar Zandvoort. Dat was dan...
Waar is die 4e nou? Ik had een 4e stelling gevonden nog ergens. Nou ja, laat ik de vraag stellen. Hoeveel mensen zijn er verslaafd eigenlijk in Nederland? Dat heb je uitgezocht.
Ja, nou heb ik uitgezocht. Dat klinkt wel heel groot. Ik ben alle deuren langs gegaan. Nee. Nou, weet je, dat is natuurlijk een schatting. Sowieso moet je erbij zeggen dat de meeste mensen een verslaving niet herkennen of sterker nog erkennen. Mm-hmm. Dus de meeste mensen zeggen natuurlijk, ja, nee, maar de buurman die heeft echt een probleem. Of die gozer die op straat loopt, maar ik niet. Dus het grootste gedeelte wordt niet gezien. Maar dan toch gaan we uit, en dat zijn gewoon cijfers van de Trimbos en de Jelinek enzovoort, die dat allemaal onderzoeken. Ja, om en nabij de 2 miljoen mensen. Die dus echt wel, en heb je nog categorieën licht, matig en ernstig, lijden aan verslaving. Ja. En dus ook hun naasten.
Ik heb de vierde gevonden. Volgens jou is behoefte aan verbinding het tegenovergestelde van verslaving.
Ja. Ja.
Dus je bent eigenlijk niet in verbinding met je omgeving. En daardoor raak je verslaafd? Nee. Je bent verslaafd en daardoor raak je de verbinding kwijt. Of is het gaat het hand in hand?
Ja, nou ja, vaak is het. Kijk, weet je, het is niet zo. Zoals we het nu allemaal zeggen, is het best wel zwart-wit. Mm-hmm. En zo is het natuurlijk niet. Het is sowieso een heel complex ding, hè, dat hele verslaving. Ik haat het woord containerbegrip, maar dat moeten we toch wel dan even nu toepassen. Hè, maar daar zit heel veel in. Dus ja, het is ook een copingstijl. Nou, je weet, ik heb een podcast waar je ook vandaag in bent. Hè? Dus als we het uitzenden is dat niet vandaag, maar daar ben jij in.
Ja.
En wat mensen daar vaak in vertellen is dat ze, en wat ik zelf ook ken, ergens de verbinding met hun naaste omgeving of met principes zoals zingeving, liefde, waar gaat het over, ergens zijn kwijtgeraakt. Ja, en dan worden middelen of gedrag, hè, gokken, game of seks of wat dan ook, een hele aantrekkelijke replacement. Want daar kan je. Hè, je kan ook verbindingen met een fles of een pakje cocaïne. Dat is ook verbinding.
Ja.
Hè, ik heb mijn middel, dat is. Dat doet ook iets, zeg maar. Hè. Maar gewoon de wezen van de mens is dat je toch zoekt naar connectie met iets. Hè. Dat kan spirituele zijn, dat kan iets in de wereld zijn, dat kan met je.
Waarschijnlijk. Ja, zelfs je liefdespartner kan een verslaving zijn.
Ja, maar goed, in principe kan dat. Hè, zoeken we naar gezonde verbinding. Ja. Dus een gezonde verbinding is een liefdespartner, familie, gezin, vrienden, familie, werk, zing, nou ja, gezingeving, sport. Ongezonde verbindingsbehoeftes worden dan geuit inderdaad in vaak toch in eenzaamheid of isolement of teleurstelling. Nou ja, met de computer. Je slaat hem open, je kan gokken, gamen enzovoort.
Porno kijken.
Ja, of met middelen die direct natuurlijk middelen ook op een chemische manier een effect geven wat goed voelt. Nou, en ja. Daarmee word je erin getuind.
Je bent 30 jaar lang verslaafd geweest aan heroïne, hè?
Daarmee, onder andere ja. Heroïne, cocaïne, wiet.
Crack.
Ja.
Daarmee loop jij niet rond met een t-shirt. Ik was een drug addict, toch? Alhoewel je er wel heel open en eerlijk over bent. Ja. Is het nog een soort, zit er nog schaamte? Ja, ik zou me er toch, weet je, zit er schaamte op nog? Of zeg je van nee?
Nee, er zit geen schaamte op. Het feit dat ik daarin terecht ben gekomen, daar schaam ik niet voor. En wat wel nog vaak pijnlijk is, zijn de dingen die daarin ik gedaan heb. Naar anderen toe en mezelf uit toe. Ja?
Ja,
en dat, ja, daar moet je dan mee leren leven. Maar en ook leren vergeven, ook weer een spiritueel element trouwens. Hè. Dus ja, ik heb met enige regelmaat, ook hele periodes niet, maar er komt er iets boven aan een herinnering dat je denkt, oh mijn god, heb ik dit ook, weet je. Dan opeens de herinnering me iets, ja, daar word je niet blij van. Maar ja, dat is wel wat het was.
In non-dualiteit, waar ik veel mee bezig ben, wordt daar gezegd, ja, laat zitten, want er is helemaal geen doener van het gedane. Het gebeurde gewoon. Dat zeggen ze in boeddhisme natuurlijk ook. Ja. De handeling vindt plaats, maar er is niemand die hem doet. Helpt dat soort uitspraken? Of zeg je dat schuldgevoel zal toch altijd wel op blijven poppen?
Nou, het is niet een schuldgevoel. Het is meer een soort besef wat dat met mij gedaan heeft. En uiteraard met heel veel andere mensen. He, dus er zijn weinig mensen, nou, ik ken ze eigenlijk niet, die niet over grenzen gaan terwijl ze in een verslaving zijn, in minder of meerdere mate. Het is niet een schaamte, het is ook niet een straf. Het is wel een bewustzijn van, hey, als ik mij overgeef aan de geest of de duivel of de demon van verslaving, dan word ik ook meegenomen en ben ik niet meer mezelf, ga ik wel echt soms echt fucking lelijke dingen doen.
Ja. Je zou kunnen zeggen, wij zijn in essentie liefde en dan ben jij niet lief meer. Dan word je egoïstisch. Nee.
Zo?
Ja.
Zo.
Dat is een korte samenvatting.
Ja, dat is een korte samenvatting. En dan doe je dingen die over alle grenzen gaan. Maar natuurlijk ook bij jezelf.
Ja.
Er zijn dingen. Dus Ja, waarvan je denkt, ja, dat is echt, dat kan ik met de hand op mijn hart zeggen. En voor vele andere mensen die verslaving hebben, die zou ik normaal nooit doen. Dat komt niet eens in me op.
Past niet bij je.
Maar in dat stuk komt dat wel naar boven.
Eén anekdote. Zei je ergens in een podcast, je liet je zoon van anderhalf alleen in de auto achter om drugs te scoren. Ja. Een half uur of een uurtje.
Ja,
ja dat is natuurlijk...
Ja, dan kan je wel zeggen... Ja, ik ben niet de doener en daar hele boeddhistische dingen. Maar dat voelt natuurlijk gewoon...
Nee, dat is waardeloos.
Ja.
Maar dat, ik zit hier nu wel met een andere René van Kolm dan toen. Dus,
ja, daar gaan we. Ja, dat is zeker.
Ja, dus we kunnen zeggen, je zit hier met 3.0 of 4.2. Weet ik, je krijgt ook steeds updates voor je telefoon. Jij hebt gewoon een dikke update gehad, toch? Dus ja, om jou daar nu... hoeveel jaar later nog op aan te spreken... dan denk ik, ja...
Dat... Nee, maar dat heeft natuurlijk ook geen zin. Dus het enige wat je kan doen... is, oké, ik zit erin, ik kom er zelf niet uit... en ik ga uiteindelijk moet iemand de verantwoording nemen voor zijn probleem.
Ja, en dat heb je gedaan.
Dat heb ik gedaan, ja.
Was jij een functioneel verslaafde? En zo, ja, wat is dat?
Nou, nee, ik was heel erg niet een functioneel verslaafde. Ik denk, vanaf het begin af aan al was ik eigenlijk compleet dysfunctioneel... maar dat was een beetje ook terug op jouw vraag van net... wat was er nou eerder, kip of het ei? Ik was al dysfunctioneel voordat ik ging gebruiken... Ja. Dus dat komt er, misschien komen we er later op terug over mijn geschiedenis. Dus nee, kijk, toen ik begon met middelen was ik eigenlijk gelijk weg. Dus ik was heel kwetsbaar, heel vruchtbaar voor de verkeerde dingen.
Fragiel,
precies. En dan, nee hoor, en ik ben al eigenlijk ook opgevoed met niet hele duidelijke grenzen en dat soort zaken. En ja, er ging heel snel het raam uit. Hè. Dus nee, ik was zeker geen functionerende verslaafde. Nou ja, wat is dan, ja, wat is wel een functioneer? Ja, nou, iemand die, en er zijn er ook echt veel van, het gros is daar. Hè. Dus de mensen, dat zijn ook cijfers. Ja, dat zijn mensen die toch... nog bijvoorbeeld op tijd opstaan, toch hun kinderen naar school brengen, toch op hun werk verschijnen enzovoort.
Je ruikt het niet aan ze.
En toch hebben ze echt een probleem. Want als die fles open gaat of het pakje of whatever, dan gaat het mis. En gaat het te ver. En er zijn negatieve gevolgen. En beloven, ik ga het niet meer doen. Het kan echt niet meer. En de week daarna doen ze het weer.
Ja.
Dat is eigenlijk wat verslaving is. Dus mensen die eigenlijk nog functioneren, dus hun taken kunnen uitvoeren.
Eigenlijk jammer, toch? Want zo iemand valt niet door de mand en valt niet op... en krijgt dus ook geen hulp, denk ik.
Nou ja, krijgt sowieso hulp. Moet je altijd zelf natuurlijk zoeken en voor een aanmerking komen. Maar ja, nee, maar het grootste gedeelte van de mensen... die dat duurt enorm lang voordat dat vaak helemaal vastloopt. Hè? Ja. En daar hebben de naasten, en daarom doe ik dit werk ook een hele grote rol in... want dan is het echt wel aan een vriendin of vrouw of een partner of man, wat dan, of kinderen, om te zeggen van hey, tot hier niet verder. Ja.
Heb je die documentaire over Ferry Doelens gezien?
Nee.
Oké, ja, dat is zo'n
bewust eigenlijk niet.
Nee?
Nee.
Want te zwaar? Of?
Nee, maar ik vind dat toch wel heel sensatietelevisie. Ja? En kijk,
En wat gekke, ik zal even uitleggen. Het gekke is, ik zag hem en ik dacht, ach, laat die jongen toch wat lol hebben. En dan zeg maar van, wat lol hebben? Je ziet daar gewoon het gedrag van een junk. Hmm. Ik herkende het niet. Ik dacht alleen, ach ja, laat die jongen in het weekend af en toe eens dat GHB gebruiken. Hmm. Die is jong en die is beroemd. En zij zag een totaal andere documentaire. Toen dacht ik, nou, ik zal eens benieuwd zijn, als jij daarnaar kijkt.
Ja.
Zie jij daar nou echt een junk of zie je daar... Wordt dat inderdaad opgeklopt om voor de kijkcijfers?
Nou, ik gebruik sowieso het woord junk niet. Ik zeg wel eens junk, dan gaat het over mezelf. Hè, zoals ik in mijn gedrag toen was. Maar junk is natuurlijk een heel naar woord. Ik vind het eigenlijk heel diep triest. Ik heb wel even natuurlijk op televisie het voorbij zien komen in wat beelden. Ja, weet je, ik weet hoe het voelt. Het is natuurlijk gewoon triestigheid. En het ernstige van een verslaving is de ontkenning. Hè. Je hebt het echt zelf, zie je het niet zoals het echt is.
Maar ik zag het zelfs niet.
Ja, nou ja, dat kan ook.
Maar misschien ben ik dan zelf ook wel een verkapte verslaafde. Die denk ik, laat die jongen toch wat lol hebben.
Ja, maar lol is iets anders. Verslaving is niks lolligs aan. Dus lol is, ik ga een keer uit mijn dak. We hebben een leuk feest gehad. Mm. En ik sta misschien een beetje met hoofdpijn op. Maar voor de rest pak ik gewoon al mijn taken op. En speelt dat geen rol in mijn leven. Hè? En denk ik ook niet de week. Nou, dan ga ik weer doen en weer doen en weer doen.
Hem zag je het ook. Als ik jou hier zo zie zitten. Ja. Ik zie jou helemaal, ik zie geen littekens. Je hebt gewoon een gezond kleurtje. Ja, heb je jezelf zo kunnen conserveren door de jaren heen? Want had je dat toch in je lijf?
Kijk, dankjewel.
Goeie genen?
Ook ongetwijfeld. Ja. Nou, kijk, er zit wel inmiddels bijna 16 jaar ertussen. Dus deze zomer ben ik 16 jaar clean en nuchter. En heb ik mijn leven omgegooid. Maar ik deed gisteren nog een presentatie ergens. En dan heb ik altijd de flauwe grap in mijn presentatie. Dat ik dan kan zeggen, omdat ik een foto van 25 jaar geleden kan ik zeggen. Er zijn weinig mensen die kunnen zeggen dat ze er nu beter uitzien dan 25 jaar geleden. Maar ik dan wel.
Is wel echt zo.
En dat is in dit. Ja, dat is natuurlijk. Ik was heel getekend en heel. Ja,
opdalig.
Ja, en diep trieste uitstraling natuurlijk. Ja. Ja, die eenzaamheid en het verdriet is. En de hopeloosheid, die droopt er vanaf. Ja, dat heb ik inmiddels niet meer. En ik, nou ja, dit is 2 kopjes koffie per dag. En that's water, it. Thee, sporten en gezond lekker buiten lopen en lekker bezig zijn.
Ja. Ja, want dat gebeurt natuurlijk ook vaak. De ene verslaving wordt vervangen door de ander.
Ja.
Ik ben zelfs een tijdje documentaire verslaafd geweest. Ik keek 500 documentaires per jaar. Nou, de tv is sowieso een verslaving. Die ook bij jouw moeder. Je moeder vluchtte in de televisie, heb je ergens gezegd. Ja. Je zei in een podcast waar je te gast was. Ik had gaten in mijn systeem. Dat vond ik ook wel een mooie omschrijving. Voordat we naar die jeugd gaan en in jouw gezin. Was er ook nog iets goed aan jouw verslaving?
Is goed. Nou ja, kijk, als je het ziet als een. Hè, dus sowieso zou ik het. Ja, dat klinkt misschien heel gek om te zeggen. Ik hou niet zo van goed en slecht. Hè, of goed en fout, dan wordt het zo zwart-wit.
Oh, iets positiefs.
Maar, nou ja, het heeft een functie. Dus iemand doet dat toch voor een effect. En het effect was dat het me vooral in het begin zeker wel door jaren heen heeft gesleept. Waar ik niet anders weet hoe ik daarheen moest komen.
Was er anders misschien helemaal.
Nou, ja, ik weet het niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet. Maar ja, kijk, aan een verslaving is niks goed. Maar in het begin aan het gebruik heb ik natuurlijk wel. Ik heb. En dit is geen reclame, zeg ik er altijd bij. Maar het gaf me wel ontspanning. En alle trauma's van vroeger. En in het huis en toestanden. Daar had ik dat moment echt wel veel minder last van.
Je had rust.
Ja, het gaf een soort rust, hè.
Ja.
Maar dat is natuurlijk tijdelijk. En het prijskaartje is niet te betalen. Dus er is niks goeds aan. Maar het had wel een functie.
Ja.
Het is verslaving of gebruik is natuurlijk ook een dysfunctioneel kopingspatroon. Hè? Gewoon als je er gewoon puur praktisch naar kijkt.
Ja. Ja? Ze moeten heroïne in het drinkwater doen. Dit is fantastisch, zei jij in het begin van je verslaving. Hè? Dat vond ik. Ja, nee, dat dacht je. Nee, maar omdat dus dat deed het echt met je. Dat je denkt: wauw.
Ja, echt de eerste keer dat ik dat gebruikte, dacht ik echt: ja, zo goed heb ik het nog nooit gevoeld. En. Dit is gewoon een geweldig wondermiddel. Zo kom je het lezen wel door.
Dit gunde je iedereen, dit gevoel.
Maar dat laat ook de complete onderschatting zien van dat je totaal niet weet waar je nou mee bezig bent. En wat het eigenlijk is en wat het inhoudt. Dus dit begint ook vaak met een onderschatting van het middel en een overschatting van mezelf.
Ja, mooi gezegd. Maar je kreeg het van vrienden, dus je had zoiets van, nou, het zal allemaal wel gewoon meevallen.
Ja,
hè?
Ja.
Uiteindelijk heeft Doe Maar dat liedje, of Ernst Jans, hoe heet hij alweer? Ernst Jans. Ja, die heeft het nummer Heroïne GVD daarover geschreven. Ja, ik vloek liever niet in deze podcast, want dat schrikt toch mensen af. Zo heet ook jouw boek, hebben we dat maar gehad. Maar de liefde heeft jou uiteindelijk gered.
Zeker,
En dat vind ik er zo mooi aan jouw jongensverhaal. Of jongensboek, zullen we maar zeggen. Uiteindelijk kwam jij een vrouw tegen die jou gewoon helemaal. Ik zeg over mijn vriendin ook dat ze mijn muze is. Was ze jouw muze of nog veel meer? Reddende engel.
Ja, reddende engel, zeker. Ja, zeker.
Hoe kan dat? Dat je die ineens tegenkomt? Is dat gegeven van boven?
Ja. Dat, ja goed, ik ervaar dat als wel zo. Hè, dat er iemand in je leven komt die dat aan jou kan geven wat je niet aan jezelf kon geven. Hè. Dus er was iets wat ik gewoon echt niet wist waar ik dat kon voelen, vinden, zoeken, maken, waar dan ook. En ik heb veel geprobeerd. En iemand anders kon, hè, in dit geval Margrethe, mijn vrouw, nog steeds mijn vrouw. Die kon dat wel aan mij geven. Die kon me iets laten voelen, iets laten zien. En ook vooral haarzelf laten zien. En ik kende zo iemand niet. Ik vind haar nog steeds de meest bijzondere persoon die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Dus ja, dat was zeker een reddende engel.
En ben je nou niet bang dat zij ooit dus wegvalt en wat er dan gebeurt? Want dat heb ik met mijn huidige vriendin ook. Dat ik soms wel denk, ja, ik ben hier zo nu mee verweven. Ik weet echt niet wat ik zou doen als zij er ineens niet meer zou zijn.
Ja. Nou, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. En inmiddels ben ik nu wel een grote jongen. Dus ik kan op eigen benen staan. Dus het is geen afhankelijkheidsrelatie. Maar ze heeft me in het begin wel echt iets gegeven wat ik zelf niet kende.
Maar wat je nog bijna zelf verprutst had weer.
Zeker, uiteraard. Want een echte verslaafde verprutst natuurlijk alles. He, dus totdat het goed komt. Dus het is net zo'n film. Het gaat eerst helemaal mis voordat de Mission Impossible. Maar uiteindelijk komt het toch goed. En daar heeft zij een hele grote rol. Maar zij heeft ook grenzen naar mij gesteld.
Ja, want daar gaat het om. Hè? Wij moeten, dus aanhalingstekens, als wij een verslaafde in de omgeving hebben, grenzen stellen. Dat heb ik ook mijn moeder regelmatig. Ik heb tegen mijn moeder wel eens geroepen in een ruzie. Je hebt een monster gecreëerd als het ging over mijn vader. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet leuk om te horen voor mijn moeder.
Dat is niet leuk. Nee.
Maar het duidt wel een beetje op hoe dat altijd maar, weet je. Nou ja, laten we het gezinsleven erbij pakken. Ja. Wij zijn allebei opgegroeid in een grenzeloos gezin, had ik opgeschreven.
Ja.
Mijn vader is mijn grootste bepalende factor geweest in mijn leven, zowel positief als negatief. Jouw vader, Simon van Kolm, de filmrecensent, was verbaal agressief, zei je ergens.
Ja, klopt.
Ja. Was hij ook fysiek agressief?
Nee.
Hij was mijn kleine man natuurlijk.
Dat maakt niet zoveel uit, denk ik. Nee, maar dat deed hij niet. Maar hij was gewoon. Kijk, mijn vader was ernstig getraumatiseerd. Hè, ondergedoken, familie vergast. En zoek het maar uit. Hè. Dus echt een overlever van de oorlog. Maar daar niks mee gedaan. Niet praten, niet voelen, geen therapie, niks.
Hij vlucht in de films.
Ja, letterlijk. Hè. Dus de filmwereld, nou, dat is natuurlijk de mooiste illusie die er is. Maar ja, thuis werkt dat niet.
Nee.
Dus een gezinsleven is. Ja, dat is het moeilijkste wat er is. Hè. Ja. Relatie is moeilijk, gezins, het gewone leven. Dat is voor mij ook, hè. Voor veel mensen, dat is de uitdaging. Dus hij was al zijn spanningen en onvermogen en ongenoegen en stress kwam er altijd thuis uit. Hè. In ruziemakerij. Dus hij was gewoon heel vervelend.
Hij ging ook vreemd?
Hij ging vreemd, hij had alle andere vrouwen. Hij was eigenlijk ook. Kijk, verslaafd is. Voor mij, de V, vul ik altijd aan met de andere drie V's. Vluchten, vermijden en verdoven. Het was gewoon niet aangaan, niet weten wie ermee moet aangaan.
Afleiding, constante afleiding.
Vluchten.
Ja. Maar hoe ging dat dan bij jou vroeger thuis? Bij ons was altijd het aan tafel zitten met eten het moeilijkste moment. Want dan had mijn vader gedronken en dan wist je van, je hoeft maar niet verkeerd aan te kijken of hij begint al tegen je.
Ja.
En het eten was nooit goed. Mijn moeder had altijd het vlees verkeerd klaargemaakt. Nou ja, dat is de reden waardoor ik nu nog eigenlijk eens met vier mannen aan de tafel zit. Bij mijn vriendin thuis kan ik nog steeds niet goed ontspannen.
Ja. Kan je nagaan wat voor impact dat heeft, Patrick?
Ja. Maar ik weet het.
Ja.
Maar ja, dat denk ik, ja. Hoe was dat voor jou? Zijn er bepaalde punten? Ja.
Nou, kijk, bij mijn vader was het niet naar ons toe, naar mijn broer. Maar altijd naar mijn moeder was zeg maar altijd de lul, om het zo te zeggen. En dat ging nergens over. Dus inderdaad, waarom heb je dit gedaan? En ik had toch gezegd, en je zou gewoon om niks, waarom staat dat kopje zo? Problemen zoeken en over zijn werk en
afreageren,
zo zou je het kunnen zeggen. Maar dan op mijn moeder en eigenlijk niet op mij en mijn broer. Maar ja, ik had helemaal geen verbinding met die man. Het was een soort vreemde vorm. Het was mijn vader, maar het was geen vader-zoon-band. Die was er niet.
Nee. Had je ook de neiging om je moeder te moeten verdedigen? Want die had ik wel namelijk.
Ja. Ja, maar
voorspringen of zo. Schermen.
Zo, kijk, het was. Er hoefde niet voor te doen, want er was geen fysieke aanraking. Dus het was alleen maar stemverheffen en vervelend en klagen, zeuren. Als hij binnenkwam, nam hij heel veel ruimte in met zijn energie. Ja. Nou, dat ken je wel. En dat kennen andere mensen ook wel. Dus iemand die heel sfeerbepalend was, heel sterk.
Ja.
Ook als hij niks zei. He, dus als hij de sleutel in de deur ging, ging de spanningsmeter omhoog.
Ja, ik ken het bij ons, als mijn vader naar beneden kwam. Shh, heb je pap. Zaten we iets te bespreken? Wacht eens even, waarom mag hij dat dan niet horen? Of?
Ja, dat begrijp, daar kan je niks mee als je klein bent. Natuurlijk.
Nee.
Dus ja, ik kreeg een hekel aan mijn vader zelfs. En dat vind ik nu heel naar om te zeggen, want zo voel ik het helemaal niet meer. Maar ik haatte die man op een gegeven moment.
Is op zich ook wel een beetje puberachtig gedrag, maar om de verkeerde redenen. Dat vind ik zo jammer om te horen, want jouw vader had natuurlijk een enorm karakteristieke stem. Ik bedoel, als ik die stem al hoorde, zat ik al gekluisterd aan de buis. Maar die stem wordt dus ook gebruikt voor
Ja.
Andere dingen.
Maar ja, weet je, wat we op de buis zien is natuurlijk maar een stukje van iemand. En zijn trauma was ook een deel van hem, maar dat is niet wie hij was. Maar kijk, achteraf en met de jaren kan je dat heel goed begrijpen. Voel ik alleen maar liefde, compassie en heel veel liefde voor hem. Ik hou heel veel van hem nu, met terugwerkende kracht. Maar ja, als je 6 of 7 bent, ja, dan kan je toch niet relativeren dat die man een trauma heeft. Dat zeg je natuurlijk helemaal niks.
Miste jij een rolmodel? Kon je wel, je broer is 9 jaar ouder. Kon je hem als rolmodel zien?
Nou, sommige stukken wel. Ja, ja. Maar hij was ook... Ja, 9 jaar is best een groot verschil. Ja. Dus hij deed ook zijn dingen. Hij had ook last van mijn vader. En dus, nou, laat ik het zo zeggen, van de spanningen thuis. Kijk, waar het op neerkomt is... Ik had een hekel aan mijn vader, maar eigenlijk miste ik gewoon een vader. Ja, dat is het natuurlijk. Je wil gewoon iemand hebben die een knuffel... Hoe gaat het, jongen? Boksen. Leuk, weet je. Maar dat was er niet.
Dat kon hij niet.
Nee, dat kon hij niet. Nee. Hij kon niet verbinden. Want dan kom je natuurlijk bij je eigen pijn. Ja. En daar wou hij niet naartoe.
Ja.
En zijn gevoel had hij volledig afgesloten en weggestopt. Wat ik natuurlijk begrijp later, maar toen niet.
Voor mij leeft nog. Ik snak naar een goede band met hem. Het is jou alsnog gelukt, hè? Om de laatste jaren...
Nou ja, dat is ook weer een voorbeeld van de rol van een naast. In dit geval niet met de verslaving, maar wel met gedrag. Een verslaving gaat over gedrag eigenlijk ook heel veel. Is dat mijn moeder heeft 30 jaar soort van... Ook 30 jaar, magisch getal.
Ja.
Mijn vader zijn gedrag soort van getolereerd. Niet gedoogd, moeten we dan maar zeggen. Dus niet goed gevonden, maar toch wel ergens goed gevonden. Ja. Totdat ze zei, ik ben helemaal klaar mee.
Gaan ze scheiden?
Nou, zij niet officieel, maar zij heeft gewoon een appartement gehuurd. En ze zegt, zoek het maar uit.
Ik ben weg.
Ik ben weg, ben er klaar mee. Ja. Nou, en toen, en dat is vaak waarom dat ook zo nodig is. Pas toen is hij voor het eerst, ook met een Joodse psychiater, man die dat echt wel begreep, is hij gaan praten. En toen is hij naar zichzelf gaan kijken. En toen is hij heel erg verzacht. En toen werd hij liever. En toen heb ik voor het eerst, geloof ik, in mijn hele leven een kus gegeven.
Nou, wat lief.
Dus, weet je, en toen werd hij een andere man. Maar ja, dat was toch, hè, daarom hebben we het over verslaving of gedrag, hè, wordt in stand gehouden door een omgeving. Als mijn moeder die grens niet had gesteld, was hij nooit tot de noodzaak gekomen om iets te gaan veranderen.
Ja. Je vader is uiteindelijk overleden in de mooiste bioscoop van Nederland, hè?
Ja.
Tuschinski. Tijdens een première.
Ja.
Dat is toch best symbolisch te noemen, hè?
Zeker. Ja.
Ik bedoel, dat is ja.
Dat kan je niet bedenken.
Nee,
ja.
Bijna georchestreerd zo.
Ja, ja.
Nou, en jij was daarbij ook nog. Dat is natuurlijk helemaal...
Ja, dat was... Kijk, als je het ziet, is het natuurlijk voor hem bij een James Bond première met de toenmalige James Bond acteur en de James Bond girls en de regisseur allemaal in de zogenaamde VIP-ruimte van Tuschinski. Het is natuurlijk een geweldig evenement voor hem om te overlijden.
Ja.
Dat is mooi in elkaar gezet. Maar als je erbij zit als jongen, dan is dat toch minder van... En ik was nog in de pauze met hem aan het praten en na de film zei er is met je vader iemand tegen hem. En toen kwam ik boven in die ruimte en toen dacht hij, ja, dood op de grond.
Kon niet meer gereanimeerd
worden. Nee, er was gewoon een hartstilstand klaar. En, maar ja, daar sta je daar en al die mensen eromheen.
Hoe oud is hij uiteindelijk geworden?
69, dus dat is niet 70, ja. Maar hij, weet je, we hadden zo'n twisted band. Want dat stukje wat ik vertelde, dat ik hem een zoen gaf en een ijsje voor hem kocht, dat was een maand daarvoor. Dus zelfs mensen zeiden ook, die mijn vader goed kenden, wie is die jongen die daar zo zat te huilen? Oh. Dus zo ver waren wij verwijderd van elkaar. Maar dat is alleen maar verdriet natuurlijk.
Ja.
Dat is zo wat ik niet wilde. Maar ja, ja, weet je, het is, ja jongen, het leven. Ja.
Ja.
Ja, weet je, en daarna ben ik nog veel harder gaan gebruiken.
Precies, daarna kwam een tip voor
helemaal,
je.
Ja. Ja, toen was ik was zo daar kapot van. Terwijl,
ben je zelfs gaan spuiten?
Ja, toen ben ik echt vol gas gegaan, ja.
Maar is daar nog, want dat wordt er vaak in die spirituele kringen zo... Ja. Overal een bedoeling aangegeven moet worden. Alsof de reis van de held wordt wel eens gezegd.
Ja, ja.
De reis van de held gaat natuurlijk niet in één pijl omhoog. Nee, die gaat omlaag, omhoog, omlaag. Ja. Kun je dat erin terugvinden?
Ja, nou, dat is wel een heel zwarte dieptepunt in mijn leven. Want ons gezin was al problematisch met elkaar. En eigenlijk wel heel lieve mensen, maar praten deden wij gewoon niet. Er zat zoveel pijn dat iedereen gewoon alles wegstopte.
Ja.
Nou ja, maar dan leef je met z'n virus, met z'n drieën, met een soort wolk van emotie en energie in een huis. Dat is eigenlijk gewoon niet te doen. Ja. Toen mijn vader overleed, toen explodeerde die wolk en mijn moeder keerde naar binnen en mijn broer die ook trouwens bloedde als een dolle en ik gebruikte van alles. Ja, dat hielp niet, zeg maar. En dus wij konden elkaar niet vinden. Dus ik ben toen nog veel harder in de duisternis verzeild geraakt. Ja. Gewoon in de zinloosheid van, weet je, het komt niet goed. En alles heeft zinloosheid, hopeloosheid, verdriet, radeloosheid.
Ja.
En niet weten waar je met je verdriet naartoe moet. En dan komt er net iemand langs met die altijd spuit. En dacht ik, ja, geef mij er ook maar een. Dan. Ja. Ik dacht, dat ga ik nooit doen. Maar ja, het maakt toch allemaal niet, meer,
maakt
uit,
het niet meer uit.
Het maakt allemaal niet meer uit.
Nee.
Dat gevoel, ja.
Nog even over je vader, hebben we dat afgesloten. Je gaat hem wel achterna nu, hè? Je bent toch een soort journalist geworden. Ja, die interviews afneemt en boeken uitbrengt. Ik bedoel, ik weet niet of je dat realiseert, maar...
Ja, nou, dat klinkt natuurlijk heel mooi.
Ergens... Je hebt een mooie stem. Dus ja, je hebt drie dingen van hem toch geërfd ook.
Nee, natuurlijk, en nog veel meer. Dus ik ben nu ook heel trots en ik voel alleen maar liefde. En dat is dan... Wel, dat kan. De tijd bestaat niet. Dus nu beleef ik dat zo. En nu is onze band goed, ondanks hij er niet meer is. Mm. Maar dat kan. Ja. En ik heb een mooie foto van hem in mijn kamer, van zijn werkkamer van vroeger, waar hij trots staat. Dus nou ja, het is natuurlijk fantastisch. Hè, dat ik denk dat Simon dat geweldig zou vinden, dat ik nu een podcast heb of interviews af te nemen. Hè. Dat vind ik een groot woord. Nou, gewoon mee in gesprek ben, ja.
Nou ja, maar je bereidt je toch voor en je hebt een boek en je verschijnt in de media. En zullen we je moeder dan meteen ook even benoemen? Want die stelde nooit grenzen. Ja, daar hebben we het net al over gehad. Heeft jouw moeder jouw clean worden nog meegemaakt? Ik geloof het wel, hè?
Gelukkig wel, ja, gelukkig wel.
Dus dat is daarna weer goed gekomen?
Ja. Ja, die heeft 9 jaar van mijn clean tijd meegemaakt. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. En dat is dan wel even mooi over Doemar. Ik ben natuurlijk teruggevraagd bij Doemar in 2011. Toen was ik net een jaar clean om concerten in 2012 te gaan doen. Symfonica en Rosso.
Gelderdom.
Ja,
daar zat je moeder bij.
En daar zat mijn moeder op de tribune met mijn vrouw. En dus dat is...
Wat een overwinning.
Dat is natuurlijk over de reis van de held. Hè. Ja. Dat is dan... Maar dat, kijk, ik heb zoiets van... Dat heb ik niet. Dat is mij gegeven.
Je krijgt het.
Ja, dit kan je zeggen. Ja, dat heb ik gemanifesteerd. Nee. Nou, ik dacht het niet. Ik heb een grote tering zo gemanifesteerd. Ja. Dit is wat ik gekregen heb. Wat ik noem dat God.
Ja.
Of het licht, of het universum, de bron. Geef er maar een naam. Ja, dat is toch ongelooflijk.
Ben je in India geweest?
Ja, een paar keer.
En was er een bepaalde guru die je daar bezocht hebt?
Ja, Satya Sai Baba.
Ja. Vond ik mooi hoe je dat zei. Want Sai Baba is toch die guru die kon van zand goud maken, kan ik me herinneren. Hè? Heb je hem dat zien doen?
Ja, ik heb hem dat ook zien
doen. Echt zich manifesteren. Nee, ik lachte nu een beetje lacherig om. Maar ik weet dat er natuurlijk veel meer mogelijk is dan wij denken.
Ja.
Dus je hebt hem ook persoonlijk ontmoet?
Ja, ik heb een gesprek met hem.
Oh man, ik zit hier met iemand die Sai Baba ontmoet heeft.
Ja, weet je, en dat... Dat ding wat hij deed, het manifesteren, dat is natuurlijk dat mensen vinden er allemaal van, zeker in deze westerse wereld. Maar eigenlijk manifesteren natuurlijk eigenlijk elke dag van alles. Alleen wij hebben een heel laag tempo daarin. He, maar ik wil bijvoorbeeld, motorrijder worden. En ik koop een helm en op een gegeven moment is daar die motor. En zo manifesteren we allerlei dingen in ons leven. Alleen... Bij hem is daar geen tijd en dat is gewoon een heel ander bewustzijn. Maar jij kan het ook, ik bedoel, dat is mijn ervaring. Het is een wezen, het is geen man, het is geen vrouw. Het is zo een ongelooflijk licht wat ik daar heb meegemaakt. En toen was ik clean, beste mensen. En ik was niet onder invloed van drugs, maar ik heb nog nooit zoiets ervaren. Dat is waanzinnig. Ik zag allemaal kleuren en blauw en wat ik met hem ervaren heb. En nog steeds is dat mijn... Ik praat eigenlijk zelden over, want anders gaan mensen daar weer wat van vinden.
Oh, in deze podcast niet hoor.
Nee, daar maakt het trouwens ook niets van uit. Maar dat is gewoon mijn...
Ja, guru.
Ja, dat is ook. Hij is ook verschenen aan mij in een kliniek door een boek van mijn moeder. Mijn moeder heeft me op het spirituele pad gebracht. Mijn moeder, dat is echt lang geleden, toen hadden we nog soja, dus waren een soort hondenbrokken, vegetarisch en spirituele boeken en yoga. Dat was echt ver voordat dat... Dat heb ik het echt over 50 jaar geleden... Mijn moeder was er allemaal bezig en die gaf mij dat soort boeken.
Hoe? Je weet wat guru betekent, hè?
Ja.
Guru.
Ja, van duister
donker naar licht.
Ja? Ja. Ja,
dus dat kan bijna niet anders. Dat hij een soort poort voor jou is geweest.
Is ook zo. Ja. En zo heeft iedereen iets anders nodig. Hè? Maar zoals ik dan kijk, dat goddelijke of God, dat is een energie en een bewustzijn. Maar dat manifesteert zich dan wel in een vorm van een Christus of een Boeddha of een whatever, weet je wel. Maar het kan ook je buurman zijn die iets tegen je zegt. Dat je denkt, ja, potverdorie.
Had hij bepaalde uitspraken die je zijn bijgebleven, die je met ons kan delen?
Ja, nou, te veel om op te noemen.
Eentje die
Nou ja, weet je, een van zijn dingen zijn allemaal te simpel bijna om het is heel erg lijkt erg op de leerling van Christus, maar love all serve all. Hè. Gewoon, het is natuurlijk start the day with love.
Dienstbaarheid.
Ja, nou ja, gewoon liefde is het toverwoord, zegt mijn vrouw. Kijk, liefde is de grootste kracht die er is, daar gaat alles om. Hè. En dat is ook het enige wat zin geeft aan het leven. Nou ja, goed, en andere mensen helpen. Ja, dienstbaarheid, maar ook naar jezelf toe. Dus in liefde leven, maar dat betekent, dat is niet een soort flauwe kerkelijke boodschap, maar om het echt te leven. Maar dat betekent ook dat alles wat geen liefde is, dat je er afscheid voor moet nemen. En dat gaat best ver, hè?
Waar moet je dan bijvoorbeeld...
Nou ja, verslavingen, egoïsme, lust, hebzucht, ik...
Geld.
Je hoeft geen afscheid te nemen van geld, maar het gaat eigenlijk in die Indiaanse lering, de feest gaat heel erg om... Hey, je kan wel in de wereld zijn, maar je moet niet van de wereld zijn. Hè? Dus die gehechtheid aan spullen en dingen, het is allemaal heel vergankelijk. We hebben een auto, we hebben allemaal dingen, we hebben ook een lichaam. Maar dat is niet wat we zijn, maar daar moeten we het ook niet van hebben. Dus je mag gewoon leer daarmee om te gaan als een instrument wat tot je beschikking staat om naar een hogere bewustzijn te komen eigenlijk.
Ja. Ik heb een mooie docu van Sai Baba nog ergens staan. Die zal ik je wel even doormailen. Die vind jij ook mooi om te zien. Die was ooit op tv. Die heb ik via een Ubo-constructie kunnen downloaden. Als je het leuk vindt tenminste.
Ja, mooi.
Als we dan toch nog van spiritualiteit naar verslavingen brengen.
Ja.
We hebben het er volgens mij kort in jouw podcast van vrijheid naar van verslaving naar vrijheid ook over gehad. Ja. Is de ik, bezig zijn met jezelf, niet de grootste verslaving op aarde? En hebben we die bijna allemaal. De ik, bezig zijn met jezelf.
Ja.
Dat is een soort psychose waar we toch allemaal in verkeren, of niet? Dat het allemaal op de eerste plaats gaat om wat heb ik eraan? Wat kan ik ermee?
Maar dat is het natuurlijk. Ja. En denk niet dat ik dat niet heb. Hè? Of dat ik nu, het is ongelooflijk dat ik, dat vind ik ook een wonder, dat die hele obsessie en die drang naar gebruik, die is gewoon compleet helemaal weggenomen van me. Zo ervaar ik dat dan. Want het is natuurlijk ook heel bizar dat je vroeger geen week zonder drugs kan en opeens 16 jaar zonder drugs kan.
Ja, dat zegt wel iets.
Ja, dat vind ik een wonder, niets minder. Maar ja, dat is dan niet weg. Hè? Dus dat is nog steeds ook voor mij een worsteling. Hè? Dus dat ik mijn ik op de laatste plaats eigenlijk op mijn ikje. Hè, dus,
op de laatste plaats.
Ja, en het ikje heb ik dan niet. Maar heb ik het niet in de. Heb ik het over de ego-ik. Dus,
bedachte zelf.
Ja, dus. Het ego, laten we het maar even zo noemen. Met al zijn willen en vinden en moeten. En ik vind dit en ik wil dat. En het moet gaan zoals ik. Dus de volgorde is voor mij. En dat heb ik ook van Sai Baba. Eerst God, dan de ander en dan pas jij. Dus mijn behoeften en mijn ik wil en dat soort dingen is gewoon minder belangrijk.
Oh, dat is wel fijn.
Ja.
Hou je ook van films trouwens, net als je vader?
Zeker.
Ja? Wat is je favoriete film?
Nou, ik heb geen favoriete film. Het eerste wat me nu naar binnen is The Matrix, toch? De eerste drie vind ik toch geweldig.
Die heeft je vader niet meer meegekregen, denk ik? Of wanneer is hij overleden?
Ja, ik ben heel slecht in rekenen in tijd.
Ja. Dus je weet niet meer wel, en dat was James Bond tijd.
Ja, dat is 1989 of zo. Dus volgens mij heeft hij de eerste nog meegemaakt.
Oké. Okay.
Ja. Maar de Matrix vond ik, dat is natuurlijk ook een film met heel veel inhoud.
Spiritualiteit.
Dus, spiritualiteit.
Ja, de droomwereld.
En actie en alles zit erin. Geweldig. Ja. Hè? Dus,
je kussen gaat er vandoor, is dat erg? Het.
Ja, nee, voor mij niet.
Oké, je mag er
kan rechtop zitten.
Ja. Hey, die Tweede Wereldoorlog, is dat dan de schuld van al jouw verslaving? Of hou je daar niet zo van om te pinpointen? Nou, daar is het misgegaan.
Nee,
als dat niet was gebeurd, had ik dit niet. En dat was mijn vader normaal geweest. Dat is ik hou er soms wel van. Lekker wijzen. Komt daardoor.
Nee, kijk, er zijn iedereen die zijn verhaal vertelt, ook jij en iedereen, ook die geen verslaving heeft, kan zeggen bepaalde dingen komen ergens vandaan. Wat jij net zegt van je vader, ik kan nog steeds als ik aan tafel zit, kan ik me niet ontspannen.
Ja,
als
heel lastig, ik eet ook heel snel. Ja. Terwijl ik zo snel mogelijk van die tafel af. Ja.
Nou, dus daar is een impact geweest wat nu een gevolg heeft. Maar schuld ergens leggen is geen verantwoordelijkheid nemen. Dus dat kan allemaal wel zo zijn. Maar wat ga ik vandaag doen? En dat voor mij is dat, want daar hebben we het nog niet over gehad. Herstel van de verslaving is, ik neem de verantwoordelijkheid vanuit een gezond stuk. En dat kan allemaal wel zo zijn. Mijn vader was er niet, mijn moeder dit en mijn broer en de hele wereld. En een grote pity party. Maar wat ga ik nu vandaag daaraan doen dan? Is dat dan een excuus om maar zielig thuis en drugs te gebruiken?
Nee.
Ik hou helemaal niet van schuld. En,
Je gaf wel jezelf een schuld, toch jarenlang. Je vond jezelf een sukkel.
Ik vond mezelf zeker. Kijk, en dat wijst ook voor mij het feit dat jezelf afwijst, laat zien eigenlijk dat je weet dat je ook licht en liefde bent. Zo kijk ik eraan. En anders zou je er ook geen last van hebben. Hè? Ik maak misschien een beetje een gek sprongetje.
Nee,
ik zoek geen schuld. Maar ik kan me wel schuldig voelen als ik iets doe wat tegen mijn wezen ingaat. Omdat ik, dat zegt al genoeg. Omdat ik dan weet van, nou nee, dat is hem niet. En geloof me echt, ik ben verre van perfect daarvan. Ik zeg nog regelmatig iets stoms op het verkeerde moment. Of schiet mijn ego ook naar boven. En
Maar je weet het wel van jezelf. Dat is al een hele grote winst.
Ik wil het ook weten. Want ik wil, ik zeg ook tegen mijn vrouw, je moet alles tegen me zeggen. Vooral wat ik niet wil horen.
Ja.
En dat wil ik dan ook niet horen. En toch luister ik het wel.
Ja, ik geef mezelf nu weer de schuld dat dit kopje hier staat.
Oh, staat erin, ja.
Nee, zet ik hem daar neer.
Zo. Nou, dat kunnen
mensen dit staat ook even plat zo.
Dat kunnen mensen wel overlezen, denk ik.
Sorry, ik onderbrak je.
Je hebt nu de aandacht daarop gevestigd.
Ja, dat
anders had het niet op jou, Patrick.
Ben ik toch dom. Even nog, over dat gezinsleven. Want het heeft toch ook heel veel met eerlijkheid te maken. Ik herkende dit zo. Jij zei ergens, we zaten daar, gespannen gezin. Mm. En ze ontkenden het toen je vroeg, waarom hebben jullie toch zoveel ruzie? Werd er een beetje zo van, hoezo ruzie? Ja. Dat je denkt, ja, maar ben ik nou gek? Dat was hetzelfde bij mijn ouders ook altijd. Als er was ruzie geweest. En dan stond mijn moeder 10 minuten later weer, wil er nog iemand koffie? Ik denk, moet er niet eens even besproken worden eerst wat er net gebeurd is? Ja. Onder het tapijt vegen, de hele week door.
Ja, maar ik zal je zeggen, dus ik werk nu 11 jaar als familie en naast een counselor of hulpverlener, hoe je het ook wil noemen. Maar echt praten over dingen die lastig zijn, dat is voor de meeste mensen echt iets wat ze niet kennen, niet geleerd hebben en ook niet weten hoe. He, want als je het dan wel erover met hebben, hoe ga je dat dan bespreken? Want dan worden toch, ja, maar jij.
Oh ja.
En toen jij dat deed, toen, ja, dus.
Het wordt alleen maar erger van.
Het is zo'n gesprek aangaan is gewoon moeilijk. En waar leer je dat? Nou, als je heel veel geluk hebt, leer je thuis. Maar heel veel mensen leren dat niet thuis. He, dus heeft dus ook echt met je zelf kijken te maken. En dat is wel mooi aan herstellen van een verslaving. Daarin moet je naar jezelf kijken, anders word je nooit clean.
Ja.
Ik kan je wel zeggen, ja, wat heeft iedereen, hè, mijn vrouw, mijn kinderen en mijn geschiedenis. Nee, maar wat doe ik? Hoe zit ik? Hoe zit ik in elkaar? Hoe werkt het nou bij mij?
Hoe zit ik in de wedstrijd?
Ja, daar gaat het om. Je zit er allemaal dingetjes
tegen. Ja, ik word een beetje nerveus ineens. Ik kom natuurlijk ook op gebieden. Heb je dat niet?
Ja.
Ik
ben hier elke dag mee bezig. Dus
voor mij is het altijd wel. Want als ik dan weer over mijn vroeger ga praten, dan komt er ook een soort frustratie op gewoon.
Dat is net mijn punt. Ja, maar dat kan ik ook wel eens hebben natuurlijk. Ik heb het nu op dit moment niet. Maar ik heb dat niet meer richting mijn gezin, mijn familie. Of ik is helemaal niemand schuldig. Uiteindelijk ben ik dat, ja, zelf dan ook niet. Het is ook niet een schuld zoeken. Het is gewoon het is toch nog één groot leerproces. Hoe werkt het nou allemaal?
Is het niet een beetje vergoeilijken toch? Van het is toch ook verschrikkelijk wat er toch allemaal gebeurd is eigenlijk.
Tuurlijk, maar kijk even om je. Het is allemaal, de hele wereld is toch wat er elke dag
gebeurt.
Nou, het is alleen maar verschrikkelijker geworden. En we leren er op de manier niks van.
En hoe kan dat? Ja, dat moet jij je ook wel eens hebben afgevraagd.
Nou, dat is een te grote vraag die ik nu. Dat kan ik. Kennelijk is het bewustzijn van het collectieve bewustzijn van de mensen nog niet zo ver dat we dat doorhebben. En daar, kijk, er moet zoveel veranderen in de wereld. Wil iedereen naar zichzelf gaan kijken en ook gewoon zien van het is één bolletje, het is één mensheid, we moeten het met elkaar doen. Ja, maar dan betekent dat heeft zoveel impact. Dan moet er zoveel veranderen. Ja. Dat gaat wel komen. Het zal wel moeten. Of we gaan met z'n allen kapot of we komen in een eenheid terecht.
Hmm. Wat vind je van de uitspraak van Eckhart Tolle, de schrijver, spreker ook, die zegt, misschien is de wereld wel bedoeld om jou zo te frustreren dat je de weg naar binnen gaat zoeken en vinden.
Ja. Zeker. Dat is een andere manier. Kijk, als er geen tegenkracht is, als er geen donker is, weet je ook niet wat het licht is. Ja. Dus dat, hè, mijn, als ik het op mezelf, mijn gezinsgeschiedenis en mijn verleden was nodig om hier te komen, toch? Anders was René gewoon René gebleven. En het is ook heel fijn als je gewoon een leven hebt zonder moeilijkheden. Maar moeilijkheden zijn natuurlijk nodig om iets te veranderen.
No.
Naar jezelf te kijken. Ja, dus het is. Ja, en de wereld is natuurlijk, wat is de wereld? Het is mijn wereld, toch? Mijn beleving.
Ja, want, kijk jij nieuws?
Soms, maar heel minimaal.
Je kan je wel voeden de hele dag met die ellende, maar ja, ik word er geen beter mens van, heb ik het idee. Jij begint de dag met een gebed en meditatie.
Ja.
En je laat je graag leiden, zei je ergens. Dus je wordt geleid.
Ja, dat klinkt een beetje alsof... Nee,
ik kan er wel wat mee.
Nou ja, met een laat ik mezelf zeggen. En het is natuurlijk ook, het is niet iets buiten mezelf, het is ook iets binnenin mezelf.
Nou,
hè?
Je laat de liefde je leiden.
Ja, de hogere, de spirit. Kijk, ik ben net zo gek als de rest van de wereld. Wel, laten dat duidelijk zijn.
Nee, we zitten hier niet met een verlicht iemand.
Nee, maar ik ben me er ook erg van bewust. Dus ik weet dat ik kan het niet alleen. Als ik op mezelf vertrouw, hè, daar staat ook, dat soort dingen staan ook in de Bijbel. Don't lean on your own understanding. Dus ik heb een hoger bewustzijn, een hogere inspiratiebron nodig om te denken, oh ja, dat is, weet je, want ik vergeet het steeds. Ik ben een auto die niet uitgelijnd is. Dus ik trek steeds naar links en uiteindelijk naar de vangrail.
Hmm.
Dus ik moet wel op die rechte baan blijven rijden.
Discipline.
Discipline. Gebed. Ik vind het trouwens ook heel fijn, want ik maak eigenlijk contact met een hoger, mijn hoger zelf of het goddelijke, hoe je het ook wil noemen. Ja.
Die keert naar binnen.
Ja, keert naar binnen.
We hebben het nog niet over roemverslaving gehad. Dat is er natuurlijk ook zo één. Ik bedoel, je hebt mijn toilet gezien. Daar hangt misschien een fractie van de tijdschriften waar ik ingestaan heb. Ik zeg altijd gekscherend 15 jaar en 15 kilo geleden. Voor mij heeft het juist het effect dat ik dat zie en ik denk, jongen, doe eens rustig aan. Je hebt al zoveel gedaan in je leven. Ja. Het is echt niet dat ik me daar nog mee identificeer. Hoe is dat met jou? Heb jij nog knipselkranten thuis, ordners vol met waar je in gestaan hebt?
Nee.
Of doet je dat helemaal niks meer?
Nee, dat heb ik, denk ik lang geleden. Ik heb inderdaad vroeger uit de tijd van Doe Maar. Maar ook natuurlijk meisjes die liefdesbrieven met je willen trouwen. Stickers, toestanden, butters. En op een gegeven moment, en er is geen disrespect naar de fans. Hè, want daar ben ik heel dankbaar voor. En Doe Maar is heel erg in mijn hart nog steeds. En ik zie die jongens meer dan ooit eigenlijk. Maar nee, maar ik ben dat niet. Weet je, het is gewoon, ik ben daar...
Een rol.
Ja, het is een rol. Ik vind het geweldig. Maar het is niet van... Nee, daar heb ik niks mee. Ik
heb gouden plaat aan de muur.
Ik heb één gouden plaat, want dat is ook, want die andere had ik verkocht namelijk in mijn drugstijd.
Oh, je had geld nodig.
Ik heb geld nodig. In mijn drugstijd heb ik, die had ik dan nog wel willen hebben, omdat dat gewoon Doorsdeen, andere stukken en Virus, dat zijn geweldige albums. Ja, die heb ik verpast, dus dan zijn ze weg. Toen, der tijd. Ja. En ik heb nu van Symfonica en Rosso zijn er toen ook 50.000 of 100.000, weet ik veel.
DVD of zo.
Ja, ja. En dat hangt wel boven, heb ik toen gekregen. Maar het is ook meer een soort van, nou, dat krijg ik dan teruggekregen. Maar ik zit niet elke dag naar het kijken van, nou, dat is toch, nee. Leef ik echt niet.
Nee.
Ik zou het nog liever, en dat bedoel ik helemaal niet alsof ik niet dankbaar ben. Maar het verandert niks aan mijn leven of dat ding wel of niet aan de muur. Ik zou nog liever iemand geven die daar heel, die echt denkt van, nou, dat is iets fantastisch.
Ik was vroeger zo blij met mijn Doe Maar sjaaltje, joh. Dat brengt zoveel, dat kan ik nog herinneren.
Tien was
of zo. Ik had in het ziekenhuis gelegen, werd geopereerd aan mijn rechteroog. Ja. En ik kreeg een Doe Maar sjaaltje van mijn Ja, die had ik zelfs 's nachts om, volgens mij.
Ja.
Was ik 10.
Ja.
Dat is 84. Ja, wanneer waren de hoogtijdagen?
Ja, 80, 84.
Ja, 83, 84.
En ik heb de eerste twee jaar gespeeld, 80, 82. Ja.
Ja, cool. En wat ik ook leuk vind op je boek, staat de voorkant, staat die button. Hè? Dat was die tijd van de buttons natuurlijk.
Ja,
muziek kun je misschien nog even over hebben. Je hebt ook bij Spargo en Powerplay. Waar kennen we Powerplay al van? Zat ik er straks te denken. Hebben die een hit gehad?
Jan van der Meij, ja, dat was natuurlijk een beetje niet in het wel topsegment, maar niet in de top 40. Dus,
okay.
Maar
Spargo, You and Me.
Ja. Maar
waarom die daar?
Ik heb daarna gespeeld. Maar Powerplay was een band van Jan van der Meij. Ja, dat was een soort Bryan Adams-achtige rol. Vond ik een van mijn leukste bands. Echt een goede band. Met ook Ivo Severijns op bas. Die later bij Kane en Herman Brood speelde en zo. Echt een goede band. Heel veel plezier.
Wat heb je nou rockers? Maar wat heb je ook eens met Chesto gedaan, hoorde ik je net zeggen?
Ja,
in de podcast?
Chesto. Ik heb ook in later met al die DJ's. Toen in de tijd van It en zo. Heb ik dat allemaal gedaan. Ja. Ja, maar dat is met alle respect niet echt mijn muziek. Dus,
nee.
Maar dat was wel heel leuk om te doen. Natuurlijk gewoon, ja.
Word je dan ook overgenomen als je achter zo'n drumstel zit? Ik bedoel, is René daar een drummer? Of is het, ik moet dan denken aan een uitspraak. Je bent Een blokfluit? Nee, met een gaatje in de blokfluit waardoor God muziek maakt.
Ja.
En dan kan, ja, vond ik het mooi, hè?
Is wel mooi.
Ja.
Ja,
ben je, dan word je overgenomen door iets?
Dat is niet overgenomen.
Ja, je zegt, ik leg mijn gevoel erin. Dus dan leg je er iets van buiten. Ja. Je legt er iets in van jezelf. Maar ja, welk zelf? Het kleine zelf of het grote zelf?
Nou, het grote zelf natuurlijk. Ja. Hè? Dus op het moment dat je... Kijk, als je het beste speelt... Maar ik denk dat met alles is in je leven... Ook als je vrijt of gewoon werkt... Is als ik niet in mijn hoofd zit van ik... Maar je bent gewoon in flow met de rest. Want voor mij is muziek maken iets wat je samen doet... Ik vind alleen drummen ook eigenlijk geen klap aan. Ja, vind ik een uurtje leuk, maar dan ken ik het, weet ik het wel. Maar met die mensen, dan ontstaat een soort synergie met elkaar. En dat is natuurlijk bas, drums, gitaar, keyboards of whatever. En dat bij elkaar is één ding. Nou, dat is weer die eenheid. Ja dat is alles in spiritualiteit. Ja, dat is kicken. Want dan zit je in dat ding. Dan maak je creëren. Ja. Ja, dat is te gek.
Tuurlijk sporters noemen gek. Dat de zone. Waar
de zone. Ja. En dat kan je met muziek ook hebben. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
Maar dan hang je dus eigenlijk je ikjasje aan de muur. René van Kolm hangt even aan de muur. Je wordt gewoon dienstbaar aan wat er zich wil afspelen. Jij speelt mee. Ja. Je speelt in. Natuurlijk moet je wel de vaardigheden in je systeem hebben.
Ja.
Maar...
ja. Nee, maar kijk. Maar goed, zo, dat is dan sowieso met drums is voor mij een instrument wat de rest ondersteunt. En dat is ook mijn beste rol. Dus ik kan leuk praten en allemaal dingen doen. Maar mijn kracht zit hem in anderen helpen en niet ik. Daar zit mijn kracht niet in. Drum is ook, als ik gewoon dat neerzet en de rest van de band kan op me leunen en kunnen op mij rekenen. En Henny kan lekker spelen en zingen. Ja. En dan kijkt hij af en toe achterom zo. Weet je, ja, dat is genieten. Dat ik... Daar zit mijn kracht.
De veel grote muzikanten praten er zo over. Ik kan me herinneren dat Bono van U2 wel eens gezegd heeft... ik heb die wereldhit Sunday Bloody Sunday niet geschreven. I just sit down and let the pen do its work.
Nou, maar dat zijn alle grote artiesten. Dan komt dat, hè. Dus dat is creatie of inspiratie. Het zijn allemaal spirituele woorden in principe. Hè? Dus dan komt dat... He, dat komt in je op. En ik schrijf geen nummers, hè, maar voor mensen die het wel doen... dat komt in je op. En net zoals iemand die gaat schilderen, die wordt geïnspireerd. Ja, door wat? Ja. Nou, ze geeft er maar een naam aan.
Beethoven wilde op een gegeven moment geen Beethoven meer... onder zijn symfonieën zetten, maar van God gekregen.
Ja.
Ja, ik vind dat toch zo mooi. Ik ben er niet bij geweest.
Het is mooi. Maar... ja, wat ik altijd jammer vind... en ik weet niet of dat geldt voor de luisteraars van dit kanaal... is dat mensen God heel erg met religie en kerk verwarren. En doe dat, zou ik zeggen...
het ene, de bron, ja.
Ja, weet je, ik heb niks tegen kerk of wat dan ook. Maar dat is niet hetzelfde. Religie is niet hetzelfde als God. God is de kracht, de oerkracht die we wezenlijk zelf zijn. Ja. Onze spirit. Maar daar komt alles vandaan.
Ja. Maar dat brengt ons op een mooie. Je hebt het ook eens een podcast over verafgoding gehad. Jullie werden met Doema en ook andere artiesten worden verafgodeerd. Weet ik hoe je moet zeggen. Daar wordt een soort mini-god van gemaakt op dat podium. Hè?
Ja.
Zegt dat niet ook hoe graag wij eigenlijk dienstbaar willen zijn aan iets groters dan onszelf? En dat we ons eigenlijk willen overgeven. God is a DJ, is ook zo'n nummer.
Ja.
Hè?
Ja.
We willen eigenlijk die aandacht die kant oprichten en tot iets groters. Omdat we eigenlijk ook weten dat we nietig zijn. In die zin dat we dat allemaal niet zelf voor het zeggen hebben.
Ja.
Zou dat zijn? En dat we daarom zo'n soort verliezen in artiesten. Dat dan met het nieuwe God wordt.
Nou ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit. Maar ik bedoel, ik kan echt waanzinnig genieten van muziek nog steeds. En ik draai soms kaartmuziek in de auto of thuis met mijn koptelefoon. Maar het gaat me dan om de muziek. En ik kan denken, nou, dit is wel een hele vette bassist of drummer of wat dan ook, of nummer. Maar het gaat me niet om die persoon. Nee, soms kijk ik wel eens wie dat... Het gaat om de... Dat wat er is. Ja, ik heb dat zelf nooit gehad. Hoewel ik echt heel erg fan ben van sommige artiesten en mensen. Maar niet als in verafgoding. Want dan gaat het weer om de persoon of het lichaampje. Maar dat is natuurlijk niet waar het om gaat. Kijk, dat meisjes dat hebben... dat klinkt heel disrespectvol, zo bedoel ik het niet. En mannen kunnen dat ook hebben met knappe vrouwen en dat soort dingen. Maar dat is allemaal illusie.
Ja, verliefdheid.
Allemaal onzin. Ja? Afgoding van lichamen en als popsterren. En,
daar kan je niks mee, hè?
Nou ja, dat is niks. Dat is vergankelijk, dat is tijdelijk.
Ja, dat weet je van Sai Baba natuurlijk.
Nou ja, maar dat weet je toch zelf ook wel. Als je wat ouder bent, denk je het allemaal leuk.
Als jonge gast of zo, of meisje, dan hoort het er ook bij.
Het is allemaal prima, maar alles is prima. Kennelijk brengt het ons naar waar het... Hè, er is heel veel waar het niet over gaat... om uiteindelijk te komen waar het wel over gaat.
Ja, dat is mooi gezegd. Kunnen we het nog even over de drummer van Def Leppard hebben? Want die heeft maar één arm, hè?
Oh, dat is een U-turn die je nu...
Nou, nee, dan komen we toch weer uit waar we het over hebben. Want de drummer van Def Leppard, Only What Got One Arm, zong de Bloodhound Gang. Maar ik kan me iets uit het documentaire herinneren dat de zoon van de drummer van Def Leppard ook helemaal de vernieling in geraakt is.
Ja.
Drugs, noem het allemaal maar op. Omdat hij zoiets had van, ja, kijk eens wat mijn vader bereikt heeft. Dat kan ik toch nooit bereiken. Heeft dat misschien bij jou nog ergens gespeeld? Want je hebt meegemaakt, je vader in een tijd dat er maar twee tv-netten waren. Ja. Miljoenen mensen keken naar jouw vader op televisie.
Ja.
Doet dat niet iets met je als zoon dat je ook denkt, ja, maar wat kan ik dan nog van betekenis als hij dat al bereikt heeft?
Nee, ik heb dat eerlijk gezegd nooit zo gehad. En dat klinkt misschien een beetje verkeerd, maar zo bedoel ik het juist niet. Ik kijk voor mij, en ik denk, ik ken dat ook wel van andere mensen die een bekende vader of moeder of vader. Het is gewoon je vader, dus je kijkt daar niet zo naar. Nee. Mijn vrouw heeft ook een bekende vader. Ja, het is gewoon haar vader. Dat eigenlijk wat hij doet is zijdelings belangrijk aan wie hij is. Dus mijn vader is gewoon mijn vader.